Een hele goede avond. Ik mag u hartelijk welkom heten namens de SGP Kiesvereniging Dirksland. En een bijzondere woord van welkom aan de inleider van vanavond, opa Rabijn Jacobs. Hartelijk welkom in ons midden. We hopen met elkaar een zegenrijke avond te hebben. Ik stel voor dat we beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 46, de versen 1 en 4. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij. Nadat wij uit deze psalm gezongen hebben, willen we deze psalm vanavond ook lezen. En de schriftlezing vindt u dus in psalm 46. Een lied van Alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door derzelver verheffing. Sela. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods. Het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar. Ze zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Kom, aanschouw de daden des Heren, die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Tot zover de schriftlezing. Laat ons ook Gods aangezicht zoeken in gebed. Eeuwige en almachtige God, u die hoog woont en troont en nochtans laag neerziet op ons, schepselen, mensen, kinderen, gevallen mensenkinderen, zondige mensenkinderen. Wat een wonder, Heere, dat u met ons van doen wil hebben. Dat u ons uw woord hebt gegeven en dat u ons weg wijst de weg der zaligheid. Dan bidden we van u, Heere, geef dat ons hart ook geopend mag worden voor dat heerlijke woord van u. Zodat u ons werkelijk bent, een toevlucht in benauwdheden. Om ons heil en onze zaligheid te zoeken bij de levende God. We leven in een wereld waarin zoveel gebeurt. Waar er zoveel op ons afkomt. Ook met name in onze tijd. Maar Heere, u regeert. U staat boven alle dingen. Het loopt u niet uit de hand. Geef dat we daar rust in vinden. Dat we mogen weten, de Heere regeert de hoogste majesteit. Heere, zo waakt u toch ook over uw volk. Als het gaat om de beminden der vaderen. Als het gaat om onze oudste broeder. Het volk der Joden. En dan moet beschaamdheid ons aangezicht bedekken als wij vanavond met elkaar nadenken over een thema als antisemitisme. Hoe kan het toch bestaan? Heren, wij bidden u om de juiste gestalte. Om het voor uw aangezicht te belijden dat wij ook als christenen niet geweest zijn wie we zouden moeten zijn. Zodat dit thema vanavond aan de orde moet komen. Dan is er ook schuld aan onze kant. We hebben niet in de verste verte vaak niet geleken op hem die wij toch zouden moeten volgen. We zouden toch zijn voetstappen moeten drukken die zichzelf heeft gegeven. Tot in de dood. Zoveel liefde. En wij, Heere. O Heere, wilt u zijn met uw volk? U hebt ze apart gezet. En Heere, dan bent u eeuwig trouw aan uw verbond. Want we zingen het zo graag. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dan zien we toch ook daarin uw hand, dat u uw eigen volk in stand houdt, dwars door alles heen. O Heere, wilt u dan ook zijn met de rabbijn die vanavond in ons midden is en straks zijn referaat zal houden? Wilt u hem daarbij geven wat hij nodig heeft? Heere, wees in ons midden. Geef ons een gezegende avond. Geef dat er liefde mag zijn en ook in ons hart. Naar Israël toe. Naar het volk der Joden toe. Heere, geef dat we elkaar proberen te begrijpen. Dat we het goede voor elkaar zullen zoeken. Dat we elkaar aan uw voeten mogen brengen. Opdat er eer en vrede in ons land zal wonen. En opdat uw naam verheerlijk zal worden. U bent de eeuwige. En wat u doet zal in eeuwigheid zijn. U laat nooit varen de werken van uw handen. U doet geen half werk. Heere, zo bidden we om een zegen. Voor onze oudste broeder. Zo bidden we ook om een zegen voor ons. Als christenen. Heere, zegen ons vanuit het heil dat u zelf bereid hebt. Dan is er bij u een overvloedige fontein. Ja, Heere, u bent een God die goedertieren is. U tiert van goedheid. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Heere, wilt u in ons midden zijn, ons bewaren voor het kwaad en schenk ons uw zegen. Hoor ons om uw grote naams wil. En wij bidden om Jezus wil. Amen. Ik dacht zo bij mezelf, stel u toch eens voor, als het werkelijk zou gebeuren wat er in Psalm 46 staat. Stel u toch eens voor als een berg door een reuzenhand als het ware opgenomen zou worden en in de zee geplant. Wat zouden de consequenties daarvan zijn? Hoeveel impact zou dat hebben op de wereld waarin we leven? Hoeveel mensen zouden omkomen? Misschien zou het wel ten koste gaan van een geheel continent. Ja, al veranderde de aarde haar plaats, lezen we in Psalm 46. Zo zingt de dichter. Dan, ja wat dan? Dan zou er nochtans blijdschap zijn in de stad van God. Want de beekjes der rivier, die zullen de stad van God verblijden. Onbegrijpelijk toch? Inderdaad, onbegrijpelijk. Nee, in Psalm 46 gaat het niet om onverschilligheid. Zo van wat er in de wereld gebeurt, wat kan ons dat schelen als het ons maar goed gaat? Het gaat ook niet om overmoed, maar het gaat in Psalm 46 om het nochtans van het geloof. Zoals je dat bijvoorbeeld ook aantreft bij de profeet Habakkuk. Als hij door de stad gaat, hij ziet het geweld om zich heen, de verwoesting om zich heen. En dan nochtans mag zeggen, al zal de vijgenboom niet bloeien. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. Al zal er geen rund in de stal zijn. De kudde uit de kooi gescheurd zijn. De bomen vaal, de velden kaal. Dan zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verblijden in de God van mijn heil. Want we lezen ook in Psalm 46. De beekjes der rivier, die zullen verblijden de stad Gods. Het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar. Dat Dat maakt het verschil.
Zoals ook in Psalm 23. Als de dichter het heeft over het dal van de schaduwen van de dood. Ik heb het vanmorgen nog genoemd, de begraafplaats. Dan staat er ook zo, zie, gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De Heere is bij zijn volk. Hij laat ze niet los. En hoe duister de nacht ook is, het licht zal altijd weer overwinnen. We lezen dan ook, God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. Gewis en zeker. Er breekt weer een nieuwe morgen aan. Nou, Jeruzalem was blijkbaar in groot gevaar geweest. Maar toen de nood op het hoogst was, toen zorgde de Heere voor redding. Veel verklaarders denken aan de tijd van koning Hiskia. Ik ga er niet al te uitgebreid op in. Maar u kent die geschiedenis vast wel. Hiskia was een koning die God vreesde. En de Heere maakte hem ook voorspoedig. Hij werd rijk, hij bouwde schatkamers. En heeft ook een tunnel laten graven. De waterleiding van Hiskia. En we lezen dan bovenal in de Bijbel dat er geen koning was die op God vertrouwd heeft, zoals Hiskia. 2 Koningen 18 vers 5. En toch, toen er oorlog dreigde, toen ging hij ook een coalitie aan met Egypte. En de profeet Jesaja heeft hem gewaarschuwd, vertrouw niet op die gebroken rietstaf, maar hij deed het dus wel. En dan komt Sanherib met een geweldig leger en Egypte laat verstek gaan. Benauwde tijd. Het land voor meer dan 90% bezet en een machtige vijand voor de poorten van de stad. De stad lijkt reddeloos verloren. Maar Hiskia klampt zich vast aan de Almachtige. En dan lees je, God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. Moeten we dan aan die engel denken, die 's nachts door het leger van de Assyriërs gaat? 185.000 Assyriërs worden gedood door één enkele engel. Niet Egypte, dat moeten ze leren. Maar God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, hun hulp in benauwdheden. En als de nood op het hoogst is, dan is de redding nabij. De vijand die leek sterker. Maar ze had niet met een levende God gerekend. En als God voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Niets en niemand leek bestand tegen de oorlogsmachine van Assur. Maar van Jeruzalem geldt, geen onheil zal de stad verstoren, waar God zijn woning heeft verkoren. God zal haar redden uit de nood, bij het dagen van de morgenrood. Want de Heere is zijn volk, tot een vurige muur rondom. Het gaat hier om de stad waar God wil wonen. De stad naar zijn naam genoemd. Jeruzalem nam toen een bijzondere plaats in. En Jeruzalem neemt nog steeds een bijzondere plaats in. Een stad die qua inwoneraantal niet te vergelijken is met wereldsteden als New York bijvoorbeeld. En toch, heel de wereldpolitiek lijkt te draaien om die lastige steen. Zacharias 12. Om Jeruzalem. En hoe moet het nou met die stad? En hoe moet het met Israël? En met het volk der Joden? Hoe donker is de nacht steeds weer geweest? Ik denk aan Egypte. De slavernij. In het diensthuis van Egypte. Denk aan de ballingschap. Ik denk aan een Haman. Ik denk aan de Romeinse overheersing. En aan alles wat er gebeurd is. En wat er over dat volk heen gekomen is. In de loop der eeuwen. En als hoogtepunt, of ik moet zeggen als dieptepunt, denk ik aan de jaren 40, 45. De Shoah. Antisemitisme. 6 miljoen Joden. De dood ingejaagd. Op gruwelijke wijze vermoord. Verschrikkelijk. En waar was de kerk? Als het gaat om een vlammend protest in die dagen. Het ging toch om de beminden, om de vaderen wil, het volk van God, onze oudste broeder. 1 ding weet ik. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. Daar zien we toch naar uit. Zoals wachters die uitzien naar de nieuwe morgen. Zoals we dat bijvoorbeeld in Psalm 130 terugvinden. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer? Want op die morgen zal blijken. Welgelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Een nieuwe dag breekt aan. En wat voor een dag. Een dag van bevrijding. Een dag van vrede. Zou Jeruzalem niet heerlijk geholpen worden als de stralen van de Messias ook over deze stad zullen vallen. En als de zon der gerechtigheid over haar op zal gaan, dan is het ons gebed vandaag. O God van Jacob, aanschouw uw verbond. Gedenk uw volk omwille van Abraham, Isaac en Jacob. Gedenk uw volk door u van ouds verkregen. En geef uw volk uw heil. Amen. Met deze woorden heb ik deze avond geopend en geef ik graag het woord aan opa rabbijn Jacobs.
Goedenavond en na deze indrukwekkende inleidende woorden mag ik u gaan confronteren met een onderwerp wat niet echt plezierig is: antisemitisme. En zo even werd ook vermeld Haman, de personificatie van Amalek, het kwaad. Het vernietigende kwaad wat door de eeuwen heen steeds weer zijn kop op heeft gestoken en nog steeds zijn kop op steekt. We hebben juist gehad het Lotenfeest. En het Lotenfeest, Purim, dat is de dag waarop herdacht wordt dat de snode Haman het Perzische Rijk het Joodse volk wilde vernietigen. En hij wierp een lot. Hij ging loten op welke dag hij het Joodse volk zou vernietigen. Het lot viel op een van de dagen in de maand Adar. De Joodse maand Adar. En hij was blij dat Lot was gevallen op de 15e van de maand Adar, de maand waarin Mozes was overleden. Maar het is niet gelukt. Haman, nazaat van Amalek, Haman was er niet in geslaagd om het Joodse volk uit te roeien. Hij verloor. En de vraag wordt gesteld, maar hij had toch een goed gesternte. Een maand die niet goed is voor het Joodse volk. De maand Adar. De maand waarop 7 Adar Mozes is gestorven. En het antwoord is, hij vergat dat ook op 7 Adar Mozes was geboren. En geboorte is vreugde. En sterven is verdriet. Maar eigenlijk klopt dat niet. Het antwoord dat ik u nu zojuist heb gegeven en wat staat geschreven. Het klopt eigenlijk niet. Want weet u, een mens, zijn ziel, wordt vanaf de majesteitelijke troon van de eeuwige naar deze aarde gestuurd. Heeft een opdracht. Ieder mens heeft zijn opdracht. Als je geboren wordt, dan zijn we natuurlijk blij, vlaggetjes, een baby geboren, een jongetje, een meisje. Maar wat is eigenlijk de vreugde? Misschien wordt dat kind een crimineel, een dief, een moordenaar, een goddeloze. Wat juichen we bij een geboorte? Daarentegen, als iemand zijn opdracht naar behoren heeft vervuld, en de ziel gaat weer terug naar de eeuwige, naar een geslaagde missie. Eigenlijk zouden we bij die begrafenis moeten juichen. Doet u het alsjeblieft niet, want dan gaat iedereen zeggen, hoe weet je dat? Jacob zei dat, ik kreeg allerlei gezeur. Want vanuit het menselijk oog bekeken, ben je blij als er een kind is geboren en als iemand sterft, dat doet pijn. Maar toch. De dag van het sterven wordt ieder jaar weer gevierd. Graven van grote rechtschapen geleerden worden op de sterfdag bezocht en er wordt feest gevierd. Want van boven naar beneden bezien, als iemand de missie heeft volbracht, gedaan heeft wat God van hem wilde dat hij zou doen, eigenlijk is dat de echte vreugde. En als we dat weten, dan is het antwoord dat we gegeven hebben op de vraag. Haman, verheugd, want het was de sterfdag van Mozes. En het antwoord is, nee, het was ook zijn geboortedag. Het antwoord had er moeten zijn, de sterfdag van Mozes was een dag van vreugde. Hij had zijn missie, zijn opdracht, meer dan naar behoren, vervuld. Dat had het antwoord moeten zijn. Waarom wordt in de Joodse literatuur geantwoord, het was ook zijn geboortedag. Een geboortedag in feite, een dag van onzekerheid. Nog niet precies weten of de missie hier op aarde zal worden volbracht. Dus waarom het antwoord, het was ook zijn geboortedag. Het antwoord had moeten zijn, Haman begreep niet wat een sterfdag is. Het antwoord is als volgt. Mozes had iets specifieks in zich. Mozes stond symbool was en met. En met is waarheid. Het woordje waarheid en met, in Amsterdam zeggen ze, een beetje bargoes, MS, MS waar. Het woordje emet, de eerste letter is een alf, de eerste letter. De laatste letter is een taf, de laatste letter van het alfabet, het Joodse alfabet. En de mem, die letter in het midden, is precies de middelste letter. Iets wat waar is, klopt van het begin tot het eind. Iets wat waar is, kent geen veranderingen. Als Sarah, onze aartsmoeder, overlijdt, staat er geschreven, zij was 120 en 7 jaar. Waarom is het zo nadrukkelijk worden benadrukt dat ze 120 en 7 jaar was? Overigens, hetzelfde aantal gewesten, landen, waarover koning Achasveros, de koning, in de tijd van Haman heerste. 120 en 7 gewesten. En onze verklaarder Rashi legt uit. Sara was dezelfde Sara toen ze 100 was, toen ze 20 was en toen ze 7 was. Zij bleef altijd dezelfde godvrezende vrouw. Dat werd niet beïnvloed door haar leeftijd en ook niet door waar ze zich bevond. Een normaal mens is onder de invloed en wordt beïnvloed. En is afhankelijk van de omgeving, van zijn leeftijd, van het land waar hij verblijft, van de tijd waar hij in vertoeft. Maar iets wat emet is, waar, blijft onder alle omstandigheden, in alle tijden hetzelfde. Waarheid verandert nooit. Mozes is emet, is waar. En de Bijbel, zijn Bijbel, de 5 boeken Mozes, is ook waar. Kent geen verandering, behoeft geen verandering, is altijd hetzelfde. En dat is het antwoord wat hier gegeven wordt. Haman, de snode Haman, hij was blij. Een ongunstige periode. Een maand waarin Mozes is overleden. En het antwoord is, Mozes was ook geboren. En reeds op de eerste dag van zijn geboorte was de hele wereld zag een licht. En daarom was het ook in de tijd waar hij geboren is, dat de farao dat licht heeft aanschouwd. En dus wist hij, de verlosser van het Joodse volk is geboren. Maar hij wist niet wie het was. Dus alle kinderen moesten vernietigd worden. Mozes was het prototype van waarheid. Waarheid kent geen verandering. Het woord van de eeuwige is altijd even waardevol. In iedere omstandigheid, in iedere tijd. Daarom, Haman moest zijn gevecht aangaan met iets wat waar is. En dat lukte hem niet. Ik moest hier aan denken, toen ik 10 dagen geleden in Oekraïne was. En ik kwam van massagraven in Kiev, waar Joden op de grote verzoendag bijeen werden gedreven, zich moesten uitkleden, naar een greppel werden geknuppeld en 1 voor 1 doodgeschoten. Behalve de kleine kinderen was zonde van de kogels. Die werden weer in beentjes gegrepen, tegen een boom geslagen en levend in die greppels gegooid. En daarna kwam ik in Breslau bij een prachtige rivier. En werd mij verteld dat in die afschuwelijke duistere jaren de Holocaust, de Shoah, de Oekraïners, de 70 kinderen die in het weeshuis daar vlakbij woonden, Joodse kinderen, naar de rivier werden geknuppeld, gedreven. Er werd een wak geslagen in het ijs en 1 voor 1 werden ze erin geslagen om nooit meer boven water te komen. En dit in mijn hoofd hebbend, het autootje verder waarin we reden. En halverwege kregen we een telefoontje. Wij gingen weg van Kiev naar het oosten. Halverwege kwam er een telefoontje dat op weg naar Kiev, in de tegengestelde richting, een autobusje kwam met 9 olim, 9 Joden die op weg waren naar het heilige land, naar Jeruzalem. En En we hebben afgesproken om elkaar te ontmoeten. En stonden daar dan op die parkeerplaats. Ik met mijn gedachten bij die afschuwelijke beelden. Het verhaal van de overlevenden. De weinigen die het overleefd hebben. En daar ontmoet ik dan nazaten van de vermoorden. Die op weg zijn naar de tempel, naar het Jeruzalem, naar het beloofde heilige land. En toen voelde ik, wat is waarheid? Wat is emet? Een Gods wonder. Dat ondanks alles, ondanks die afschuwelijke vernietiging, waarvan we nog steeds niet beseffen hoe omvangrijk het daar is geweest. Nog onlangs in december, december jongstleden, werd weer een massagraf gevonden. En daar stond ik dan, tegenover die twee oudere mensen die voorin zaten, op weg naar Israël. Vader en moeder met twee kleine kinderen op de tweede rij, op weg naar Israël. En achterin een jonge vader en een jonge moeder met een kind van pakweg 7, 8 jaar op weg naar Israël. Mensen vragen me wel eens, waarom zien we vandaag de dag geen wonderen meer? Dames en heren, broeders, zusters. Het feit dat ik hier sta is een wonder. Als je een hoogleraar in de geschiedenis zou vragen uitleggen, een hoogleraar die nog nooit van het Joodse volk gehoord heeft. Volk. Egyptische slavernij. De inquisitie. De pogroms in Polen. De Shoah. De Tweede Wereldoorlog. Auschwitz. Noem maar op, de concentratiekampen. En vergeet niet de kampen te noemen waarvan we het bestaan niet eens weten. Sommigen van hen wonen in Siberië, is een hoog blond. Anderen zijn afkomstig uit Jemen en nagenoeg negroïden. De taal van het land waar ze wonen hebben ze overgenomen. De kleding hebben ze overgenomen. Alleen één kleinigheidje hebben ze allemaal met zich meegedragen. De Bijbel. Het woord van God. En dan vraag je aan zo'n hoogleraar, bestaat dat volk nog? En dan is het antwoord dat volgens de wetmatigheden der historie Joden al lang niet meer bestaan. En toch zijn we er. Omdat we verbonden, ons verbonden weten met de Bijbel. Ons verbonden weten met de eeuwige. Met emet. En in emet, waarheid, zit geen verandering en zit geen beweging. Waarom? Waarom die vervolgingen? Vraag wordt er vaak gesteld. Amalek. Het kwaad moeten we uitroeien, zo staat in de Bijbel. Waarom uitroeien? Waarom niet proberen tot een ander inzicht te brengen? Als je van mening over iets verschilt, kom samen, zit samen, redeneer samen, probeer elkaar te overtuigen van. Waarom uitroeien? Nergens staat dat in de Bijbel dat we mogen uitroeien. Alleen bij Amalek. En het antwoord is, wat Amalek het Joodse volk wilde vernietigen zonder reden. Haat zonder reden, daar valt niets aan te doen. Het heeft immers geen reden, er zit geen logica achter. Als iemand alleen maar een ander wil vernietigen en wil uitroeien, omdat hij dat nou eenmaal wil, daar valt niet mee te discussiëren. Daar valt niet mee te praten. Daar kan je niets mee. Dat is Amalek. Dat is het kwaad. Dat is Haman. En dat is Hitler. Waarom? Niemand weet het. Hakobi de Shomai, maar uiteindelijk komt alles van boven. Dus ook deze beproeving van de Amalek. Maar allemaal. Ieder mens heeft in zich een stukje van Mozes. Anders staat het er niet in die Bijbel. Er staat nooit geschiedenis in de Bijbel. Als het alleen maar geschiedenis is, wordt het niet neergeschreven voor de eeuwigheid. We hebben allemaal iets van emet, van waarheid in ons. En zijn daarom allemaal bij machten om het summen van kwaad te verslaan en te vernietigen. Maar het is niet altijd even makkelijk. Wordt verteld van een bisschop in Polen. In Polen was er regelmatig pogroms, jodenvervolgingen. En de bisschop had uitgevaardigd, er zou weer een jodenvervolging mogen zijn. Wat betekent dat? Men zou dus de Joodse wijk in mogen gaan, de boel kort en klein slaan, plunderen. Maar de Joden hadden een uitweg. En wat was de uitweg? Ze zouden mee mogen doen, moeten doen, aan een quiz. En als de Jood de quiz zou winnen, zou er geen vervolging plaatsvinden. Hoe was die quiz? Nou, midden in de zaal een lange tafel, aan weerszijden tribunes. Links zou een hele geleerde monnik zitten, rechts een Jood. Er zou getost worden wie de eerste vraag zou mogen stellen. En als dan de ander, de monnik of de Jood, zou zeggen, ik weet het niet. Achter de monnik zou een beul staan met een zwaard. Achter de Jood een beul met een zwaard. En als één van de twee zou zeggen, ik weet het niet, kop eraf. U begrijpt, dames en heren, het aantal vrijwilligers vanuit de Joodse gemeenschap om deze quiz mee te doen, niet groot was. Niemand wilde meedoen. Maar ja, het ultimatum was bijna verstreken. En toen kwam er een slemiel naar voren. Weet je wat een slemiel is? Een sukkel. Toen kwam een sukkel naar voren en zei, ik doe wel mee op die quiz. Ja, zei, ja, jij, een slemiel, een sukkel. Aan de andere kant zit daar een enorme geleerde monnik. Dat win je toch nooit? Je maakt geen schijn van kans. Maar ja, niemand anders wilde gaan. En er was dus weinig te verliezen voor de Joodse gemeenschap. Dus de dag van het oordeel van de quiz vindt plaats. Daar zit de monnik, daar de sukkel, de slemiel. Tribunes vol, achter beide een beul, er wordt getost. En de Jood mag de eerste vraag stellen. En hij vraagt aan de monnik, wat betekent, en toen bracht hij drie Joodse woorden, Hebreeuwse woorden, ani lo yodea. Nou, de monnik sprak vloeiend Hebreeuws en vertaalde dus enthousiast meteen de vertaling van Ani lo yodea en die luidde, ik weet het niet. Die beul hoort dat. Hij kon niet anders dan, ik weet het niet, kop eraf. Nou, enorme feestvreugde bij de Joden, bespaard een pogrom, een vervolging. De slemiel, de sukkel, komt in de gemeenschap terug, wordt dagenlang met hem gedanst. En dan na een paar dagen roepen ze hem en zeggen, we snappen dit niet. Toch een briljant idee, briljant. Je weet dat die monnik Hebreeuws spreekt, je weet dat die beul natuurlijk geen Hebreeuws spreekt. Dus hoe ben je op de briljante idee gekomen om deze vraag te stellen? Nou, zegt hij, ik las een keer een boek en in dat boek stond Ani lo yodea. Ik weet het niet. Want ik wist niet wat het betekende. Wat betekent dat? Ik wist het niet. Dus ik ga naar de rabbijn en zeg, rabbijn, wat betekent Ani lo yodea? Zegt de rabbijn, ik weet het niet. Nou, als die rabbijn het al niet weet, zal die monnik het wel weten. Wordt verteld van Moos, die zit in de oorlog een SS-krant te lezen. Komt zo'n mof voorbij, zo'n weermachtsman, die begint te schelden. Jij vervloekte Jood, waarom lees jij de SS-krant? Nou, zegt Moos, als ik de SS-krant lees, dan lees ik daar, Joden hebben al het geld van de wereld, alle macht, zitten overal in, hebben alle invloed, dan voel ik me heel fijn en plezierig. Als ik de Joodse krant lees, dan staat er, Joden mogen dit niet meer, moeten dat inleveren, waar ik helemaal gedeprimeerd. Waarom vertel ik deze twee grapjes? Omdat we moeten verder. En er wordt wel gezegd dat de Joden, juist vanwege humor, weten te overleven. Zwicht je voor het antisemitisme? Of zwicht je er niet voor? Ik praat even naar de Jood zelf. Gisteren heb ik gesproken met Nathan Sharansky. Hij was een van de eerste, of de eerste, die bevrijd is uit gevangenschap in een Russische cel, omdat hij Jood was, Jood is. Gorbatsjov heeft dankzij pressie uit de wereld hem als eerste bevrijd. Hij was een van die refutsniks, die niet weigerde, hij weigerde mee te doen met het communisme. 9 jaar heeft hij gezeten. 9 jaar afgezonden van alles. Cellulair. Niet wetend wat zich afspeelt in de wereld. En hij vertelde hoe hij heeft kunnen overleven. Hij heeft kunnen overleven omdat hij net voor die gevangen was genomen, in het bezit was gekomen van een psalmboek. De psalmen van koning David, het woord van de eeuwige. En daar las hij in. En er is nog iets. Hij voelde dat er vanuit de wereld solidariteit met hem was. Hoewel hij het niet wist. Maar hij voelde het. En we weten, jarenlang is er dag na dag, week na week gedemonstreerd voor zijn bevrijding. Hij voelde dat. Maar de essentie van alles, zoals ik het gisteren zo treffend kon zeggen, ik weigerde een gevangene te zijn. Ik liet me niet verlagen tot gevangene van die schurken. Ik behield mijn vertrouwen in de eeuwige. En ondanks de celmuren wist ik mij een vrij man. En zo is het natuurlijk ook met antisemitisme. Hoe ga ik ermee om? Laat ik mij daar constant door gedeprimeerd raken? Of weiger ik aan die onderdrukking toe te geven? Blijf mijzelf, weet mijn erfenis en weet dat uiteindelijk alles van de eeuwige komt en ik hier ben om hem te dienen. En wat mijn opdracht precies is, is dat in die cel en niet toegeven? Want Sharansky kon zo toegeven. Als hij gezegd zou hebben, ik zweer het Jodendom af, ik zweer religie af, ik accepteer dat er geen eeuwige bestaat, dat het allemaal onzin is, was hij zo vrij. Nee, hij bleef in die gevangenis. Maar hij bleef vrij. Vrij, verbonden met de eeuwige. In vrijheid, een dienaar van de eeuwige. En daarmee zijn opdracht, zijn missie, tot in de perfectie vervullen. Hoe ga ik om met de omgeving waarin ik leef? Kan ik dat? Ben ik ertoe in staat? Ieder mens heeft in zich een stukje emet. Iets wat onveranderlijk is. Een vertrouwen en een verbond met de eeuwige. Mooi gezegd, zult u zeggen. Maar betekent dan dat we zomaar alles moeten accepteren? Natuurlijk, ik mag de moed niet verliezen. Ik moet overeind blijven. Ik weet alles van boven komt, van de eeuwige. Maar moet ik mij niet verzetten? Gewoon praktisch. Over me heen laten komen. Of moet ik er tegen ageren en proberen het uit te roeien? Gelijk weer Amalek moeten uitroeien. Er staat in de Joodse literatuur, in de mondelinge leer, wat bij ons als goddelijk wordt gezien, een mens is verplicht God te danken, evenzeer over een nare tijding als over een goede tijding. God danken, evenzeer over een nare tijding als over een goede tijding. Er wordt verteld van twee grote Joodse geleerden, broers, Reb Zusje in Neapoli, Reb Elimelech, die kwam uit Lyschensk, allemaal van die plaatsjes daar in de Oekraïne. En die waren, dit praat zo'n 175 jaar geleden, waren op weg naar hun Rebbe, de Magid van Mezritsj. Mezritsj, ook een van die plaatsjes daar in de Oekraïne, waar een grote geleerde, een grote Rebbe woonde. En ze waren op weg, met een rijtuig. En ze verkwisten hun tijd niet. Iedere minuut werd gebruikt om psalmen te zeggen, om bijbelstudie te bedrijven. En zo kwamen zij ook op deze uitspraak in de Mishnah, in de mondelinge leer, waar staat: een mens is verplicht God te danken even zozeer voor een nare tijding als voor een goede tijding. En ze snapten dat niet. Hoe kan dat nou? Accepteren, prima, accepteer verdriet, accepteer afschuwelijke ziekte, accepteer de dood. Maar danken, God danken voor pijn, voor vervolging, voor kommer en kwel. Ze kwamen er niet uit. En ze kwamen bij de Magid van Mezritsj aan, hun Rebbe, en ze hebben Rebbe. Onderweg hebben we gestudeerd in de heilige geschriften. En we kwamen iets tegen waar we niet uitgekomen zijn. Een mens is verplicht de eeuwige te danken evenzeer over een nare tijding als over een goede tijding. We snappen dit niet, accepteren van een nare tijding, ja. Maar God danken. En de Rebbe antwoordde: zo'n eenvoudige vraag leg je mij voor. Ga naar de synagoge, naar het leerhuis. Daar zit jankelen. En die kan die vraag wel beantwoorden. Daar moet je bij mij niet voor zijn. Een te simpele vraag. Ze gingen naar de synagoge, naar het leerhuis. Dachten, waarschijnlijk is de rabbijn, is dat jankelen. Nee. Daarachter in de synagoge zat een oude man. Een zieke man. Een man met veel misère. Vrouw was recentelijk overleden. Zieke kinderen. Zelf straat in straat arm. Alle misère van de wereld was als het ware in die ene man, in die jankelen verenigd. En ze vroeg aan de mensen: is hij misschien een groot geleerde? Nee, weet niks. Een simpele ziel. Kan nauwelijks lezen. Maar goed. De Rebbe had gezegd, ze moeten jankelen vragen. Ze gingen jankelen en zegt: de Rebbe heeft ons naar u gestuurd om een moeilijke passage uit de Bijbel, uit de mondelinge leer, te beantwoorden. En Janke zei: naar mij? Ik weet helemaal niks. Maar ja, als de Rebbe het zegt, wat is de vraag? Er staat in de mondelinge leer in de Mishnah: je zult God danken, even zoals hij over een nare tijding als over een goede tijding. Hoe kan dat nou? En zijn antwoord was: ik snap niet waarom de Rebbe jullie naar mij heeft gestuurd. Ik heb helemaal geen nare tijdingen. Met mij gaat het prima. Hoe kijk ik aan tegen verdriet, kommer en kwelling? Sommige mensen die gaan geweldig. Maar ieder wissewasje stortte ze bijna in. Ze kunnen het niet meer aan. En anderen hebben het vermogen. Het godsvertrouwen. Om zelfs de grootste kwellingen en kommer. Om mee om te gaan. Mooi gezegd. Denkt u misschien. Een soort helikoptervisie. Van boven naar beneden gekeken. Naar pijn, naar kommer en kwelling. Maar mogen wij zo denken? Wij moeten zo denken. Als er geen genezing mogelijk is. Als er geen uitweg is. Als iemand ziek is, moet die van de Joodse wet van de eeuwige naar die dokter gaan voor genezing. Maar als die dokter niet kan genezen, dan heeft dat kennelijk zo moeten zijn. Dan dien ik dat te accepteren. Het mag mijn geloof niet aantasten. Ik moet overeind blijven. Ik begrijp het niet. Maar ik weet dat dit kennelijk de wil van de eeuwige is. Maar tot dat moment moet ik wel proberen het kwaad, de pijn te bestrijden. Waar komt het vandaan, antisemitisme? Ik heb je zo even gezegd, er is geen reden voor. Maar het moet ergens vandaan komen. Ja, het komt van de berg Sinai. Het Joodse volk is ontstaan bij de berg Sinai. En met het ontstaan van het Joodse volk is ook het antisemitisme ontstaan. Sinai, als het letterlijk vertaald betekent het haat. Met het ontstaan van het Joodse volk is het tegelijkertijd haat ontstaan. Antisemitisme. Ja, waarom is het dan? Alle Joden zijn rijk. Daarom is jaloezie. Nou, ik ken Joden. Kijk, de Joden die in Polen wonen, straatarm. Zijn Joden allemaal intelligent? Ik werk al 40 jaar in de psychiatrie. Heb een afdeling verstandelijk gehandicapten. Dat is een hele domme Joden. Zijn alle Joden muzikaal? Nee. Zijn ze soms een ras? Nee. De Jood uit Siberië is hoogblond en de Jood uit Jemen is negroïde. Wat zijn ze dan wel? Wat zijn we dan wel? Ik weet het niet. Er is een Bijbel, het woord van God. En ik ben een Jood, heb te luisteren naar die woorden die in de Bijbel staan. En ik hoor dan vaak zeggen in de niet-Joodse wereld, jullie zijn het uitverkoren volk. Weet u, wij Joden denken dan vaak, laat die anderen maar een tijdje uitverkoren zijn. Vanwege al die misère die over je heen komt. Maar anderzijds, Jodendom ziet de wereld als een soort autofabriek. Sommige mensen werken aan de banden, de wielen, anderen aan de carrosserie, anderen aan de motor. En als iedereen zijn taak naar behoren vervult, dan kan die auto rijden. Wij met z'n allen vormen de samenleving. We hebben allemaal een taak om die samenleving vooruit te helpen. We hebben allemaal een specifieke opdracht om het vehikel, die auto, te laten rijden. We moeten wel allemaal diezelfde auto werken. De eeuwige voor ogen hebben. En als we afgoden dienen, dan zijn we niet bezig met die auto. Dan zijn we met iets anders bezig. Wat tegen de wil van de eeuwige is. En zo heeft het Joodse volk ook een opdracht. De 613 ge en verboden. Schitterend, prachtig, om zo'n mooie opdracht te hebben. Wel soms lastig, omdat zoveel ge en verboden zijn. En soms nog lastiger, omdat velen in de wereld ons het leven niet gunnen. Maar desondanks, ik word geacht de richting die de eeuwig mij aangeeft te volgen. En weet u, vandaag de dag, en dan ga ik even niet praten over de Oekraïne, maar gewoon over Nederland. Weet u hoeveel van mijn geloofsgenoten, die religieus zijn, niet meer met een keppeltje in straat durven te lopen. Niet meer met een zwarte hoed, maar een baseballcap gaan dragen. Hun Magen David, hun Davidster, niet meer zichtbaar durven te dragen, maar het onder hun vestje doen. Dat is minder gevaarlijk. Maar ik ben er falikant op tegen. Ik ben, godzijdank, na de oorlog geboren. Mijn ouders hebben zich moeten verbergen omdat ze Joods waren. Ik weiger dat. Wij pretenderen hier een multiculturele samenleving te zijn. Ieder mag leven op zijn of haar manier. Ieder mag proberen de ander tot ander inzicht te brengen. Maar uiteindelijk, als ik de denkbeelden van de ander niet wil overnemen en ik wil mezelf blijven, u wilt zichzelf blijven, geeft dat niet aan de ander het recht om mij te willen elimineren, mij te vermoorden. Toegeven aan mijn keppeltje afzetten, daar een baseballcap voor in de plaats zetten. Die Magen David, die David zelfs sieraad afdoen. Omdat misschien sommige mensen mij daarop zouden aanvallen of aanspreken. Als we dat doen, zijn we in een levensgevaarlijke, glijdende weg die uiteindelijk in de afgrond zal eindigen. Is er sprake van een Holland in Nederland, een specifiek opkomend antisemitisme? Is het feit dat ik 40 jaar geleden nooit werd nagescholden voor vuile rotjo of kankerjood en nu, ja, het is gewoon altijd zo, dagelijks. Maar wat doe ik daarmee? Moet ik dan toegeven? Moet ik accepteren? Is het specifiek tegen Joden? Ik heb vele gelovige christenen als vriend. En weet u, wat zich vandaag de dag afspeelt, bijvoorbeeld de idee om de rituele slacht af te schaffen, andere zaken in onderwijs te willen infiltreren met gedachten die totaal niet passen binnen uw en mijn denken. Er is een strijd tegen de eeuwige. Tegen de eeuwige onze God. Zichtbaar wordt dan de strijd tegen de Joden. Maar het betreft hier niet alleen Joden. Dan is het belangrijk dat we solidair zijn. Sharansky, toen hij in die gevangenis zat en de hele wereld solidair met hem was. Hij wist dat niet, maar hij voelde dat. Solidariteit is van vitaal belang. Half jaar geleden, of een jaar geleden, was er in Glanerbrug bij Enschede een demonstratie van de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Een demonstratie. Omdat zoveel van hun broeders en zusters op de meest barbaarse wijze bij honderden in Irak werden afgeslacht. U hebt de beelden kunnen zien. Onthoofd. Zij gingen de straat op om te protesteren. Eerst toespraken en daarna een stille tocht. Aandacht vragen wat zich afspeelt elders in de wereld. En ik was gevraagd om er ook een paar woorden te spreken. Ik had aangekondigd dat ik absoluut te laat kom bij de toespraak. Ik weet niet of ik het kan redden, dat moest eerst nog ergens anders zijn. Maar ik kwam helemaal aan het einde. Net voordat ze de stille tocht door Enschede wilden beginnen. En ik heb toen een hele korte toespraak gehouden. Daar ben ik nooit zo goed in, maar het lukte mij toen. En die was als volgt. Ik ben hier niet, zei ik, om te spreken over de toestand in Israël en Gaza. Ik ben hier niet gekomen om te spreken over het in Nederland opkomend antisemitisme. Ik ben hier zelfs niet gekomen om mijn verbazing uit te spreken dat jullie als klein christelijk kerkgenootschap de straat opgaan om aandacht te vragen voor jullie broeders en zusters die bij honderden en duizenden worden vermoord. Terwijl de grote kerkgenootschappen taal nog teken. Daarover kon ik mijn verbazing niet uitspreken. Ik kom hier alleen maar om solidair te zijn. En weet u, het feit dat ik hier sta en voor u mag spreken, ervaar ik als een demonstratie van solidariteit. Want uiteindelijk, ja, we verschillen op een aantal zeer belangrijke punten in ons geloof. We hebben een heleboel hebben gemeen. Het geloof in de eeuwige, wat alles overstijgend is, delen we met elkaar in liefde. En ik zeg altijd, laten we nou eerst samen strijden voor hetgeen we gemeen hebben. En als we daar dan mee klaar zijn, gaan we discussiëren over onze meningsverschillen. Maar dat is nog een lange weg. Om de aanwezigheid van de eeuwige, het woord van God, aan onze omgeving mee te delen. Maar ja, wat doe ik er nou aan om het antisemitisme te voorkomen? De Joodse wet zegt dat een rabbijn mag niet rondlopen met vlekken op zijn kleren. Als een rabbijn met vlekken rondloopt, zullen de mensen zeggen, alle Joden zijn vies. En het gaat natuurlijk niet alleen over de fysieke vlekken. Want in Rusland waren al die Joden straatarm. Die hadden helemaal geen kleren, die hadden geen mogelijkheid om kleren te wassen. Het gaat natuurlijk ook om een vlek in je gedrag. Ik moet me realiseren dat ik een voorbeeldfunctie moet hebben. Maar u moet ze dat ook realiseren. Wij die de eeuwige voor ogen hebben, zijn woord willen verkondigen, moeten weten dat wij, als we ons presenteren, zelf vlekkeloos dienen te zijn in ons gedrag. Maar ja, antisemitisme. Misschien komt het wel door alles wat er in Israël zich afspeelt. Misschien is het wel dat anti-zionisme. Ja, je kan toch niet zeggen dat anti-zionisme hetzelfde is als antisemitisme. Nee. Ik denk dat iemand anti-zionist kan zijn en dat betekent niet die antisemiet is. Maar weet u, ik heb nog nooit een antisemiet getroffen die pro-Israël is. Het ligt heel dicht bij elkaar. En van kijken naar Israël, dan heb ik 3 weken geleden ontmoet een man en een vrouw, die ik trouwens goed ken. En die waren bij de eerste vliegtuigkaping. Ik vond dat velen van u dat misschien niet eens weten, maar de ouderen zullen zich zeker herinneren. In de jaren 70 was de eerste vliegtuigkaping. Een toestel van de Air France op weg van New York naar Parijs werd gekaapt door Palestijnen. Het vliegtuig week uit naar Oeganda, Entebbe. En daar in Entebbe werden door de kapers de Joden van de niet-Joden gescheiden. Dus niet de Israëliërs van de niet-Israëliërs, nee, Joden van niet-Joden. En weet u hoe dat toen verder is gegaan? Nou, de president van Oeganda was een notoire psychopaat, Abiy Ahmed. Een volledig gestoord iemand. Die voornamelijk bezig was met zijn eigen luxe. Met Mercedes, zwarte Mercedes en alles wat maar mooi en prachtig was. En toen kwam er vanuit Israël. Hier is Israël. Duizenden kilometer verder is Entebbe, Oeganda, zijn er vliegtuigen. Over al die Afrikaanse landen gevlogen. Ze zijn geland op het vliegveld van Entebbe. De ruimte ging open. En er kwam een Mercedes uitrijden. Met allemaal negers. Israëlische soldaten die zich zwart hadden geverfd. En soldaten op het vliegveld dachten, daar komt Amin aan. En op die manier heeft Israël op bijna bovennatuurlijke wijze duizenden kilometers van Israël verwijderd. Alle gekaapten, alle gijzelaars, Joden en niet-Joden, gered. Indrukwekkend. Eén soldaat omgekomen, de broer van de huidige premier Netanyahu. En één soldaat dusdanig gewond dat zijn hele leven verlamd is gebleven. Weet u hoe de Verenigde Naties hebben gereageerd? De Verenigde Naties. Op die kaping. Is er iemand die dat zich nog herinnert? Dan zal ik het u vertellen. De Verenigde Naties hebben een resolutie aangenomen waarin Israël is veroordeeld wegens het schenden van andermans luchtruim. En de wereld zweeg. Nederland zweeg ook. Het summen van onzin, onvoorspelbare krankzinnigheid om een land wat gegijzelden bevrijdt zonder een vlieg kwaad te doen. Ja, de gijzelaars zijn neergeschoten. Te veroordelen, want ze hadden dus al die Afrikaanse, Arabische landen moeten vragen of ze mogen overvliegen. Oké, Verenigde Naties, ver weg. Weet u dat toen we in Nederland bevrijd waren, mei 1945, een paar maanden later, ik meen op 17 september 1945, bevrijd Nederland, heeft de minister van Verkeer, van Schaik, het spoorwegpersoneel bijeengeroepen in de houtrusthallen in Den Haag. En hij heeft ze gecomplimenteerd voor het feit dat, ondanks het feit dat het moeilijk was, ze toch zo punctueel de treinen naar de gaskamers hebben laten vertrekken en bediend om Nederland geen economische schade te berokkenen. Die toespraak staat gepubliceerd, is toen gepubliceerd in de kranten en iedereen zweeg. Er is één persoon die het wereldkundig heeft gemaakt, die het onderstreept heeft. Dat was de moordenaar Eichmann. Bij zijn proces in Israël heeft hij de loftrompet afgestoken over Nederland, die zo punctueel, altijd precies op tijd, de treinen naar de vernietigingskampen die rijden. Maar goed, misschien moeten we Israël boycotten. Ze doen zoveel verkeerd. Ik ben ervoor, weet u dat? Ik zou het zeer toejuichen als we een totale boycott gaan uitvaardigen over alles wat uit Israël afkomstig is. Maar hij moet wel consequent blijven. Betekent dus dat we geen mobieltjes meer kunnen gebruiken? Überhaupt. Intel er in de computer zit, komt ook uit Israël. De meeste technologie op het gebied van raketten komt uit Israël. U moet ook geen medicijnen meer. Als God behoede u ernstig ziek bent, moet u de meeste medicijnen laten staan, want ze zijn bijna allemaal uitgevonden in Israël. Dus als we echt een boycott willen uitvaardigen, doen. Maar de wereld kan dan niet meer functioneren. Want het heilige land Israël heeft zo'n gigantische bijdrage geleverd aan het welzijn van de wereld. Maar daar mogen we niet over praten. Nee, we willen dat boycotten, maar natuurlijk alleen die dingen die we niet nodig hebben. Dames en heren, tot wel ik moet spreken, 11 uur? U stopt me maar gewoon. In de Tweede Wereldoorlog waren maar weinig mensen echt fout. Maar er waren ook maar weinig mensen echt goed. De grote meute, daar lag het probleem. Die liet het gebeuren, geschokt, niet geschokt, angstig, begrijpelijk, onverschillig misschien. En als we kijken naar wat zich nu afspeelt in die wereld, ISIS, daar valt niet mee te praten. Dat zijn volledig mensen die totaal gebrainworst zijn. Daar valt niet tegen aan te praten. Tegen Amalek, daar valt geen discussie mee te houden. Want ze worden gedreven door een haat zonder reden. Maar het is maar een klein groepje. Maar de helden, weet u, ik mag vaak toespraken houden bij mensen die de onderscheiding krijgen van de staat Israël, de hoogste onderscheiding, de Yad Vashem onderscheiding. Mensen die heel belangeloos in de oorlog Joden hebben gered. Belangeloos. En dan zeg ik vaak, dat zie ik ook, die mensen die onderscheiding krijgen, dat waren helemaal geen helden. Als die mensen helden hadden willen zijn, hadden ze niks gedaan. Het waren mensen die mens bleven en zich niet lieten degraderen tot beesten. Maar dat is natuurlijk wel een klein groepje. Een klein groepje is echt kwaad. En een klein groepje is echt goed. Maar waar ik me zo zorgen over maak is over de meute. Welke kant gaat de meute op? Welke kant gaat de kudde op? Het is zo makkelijk om de kudde de verkeerde kant op te laten lopen. Van ons wordt niet verlangd om held te zijn. Maar we moeten de richting vasthouden. En als niet onder dwang wordt angst een verkeerde richting op laten sturen. Netanyahu, de premier van Israël, heeft een tijdje geleden uitgeroepen dat alle Joden naar Israël moeten komen. En werd mij gevraagd een reactie. Mijn reactie was: geweldig dat ik ergens naartoe kan als er iets gebeurt. Mijn ouders konden nergens naartoe. Wij Joden kunnen altijd naar Israël. Ik weet niet waar de christenen daar naartoe moeten. Maar heb ik gezegd, of ik wel of niet de keus maak om Nederland, mijn Nederland, te verlaten, dat laat ik niet bepalen door angst voor terrorisme, door angst dat gezaaid wordt door Amalek. Dat wil ik zelf bepalen. Ik ben Nederlander. Al eeuwenlang. Ik hield recentelijk een toespraak, grote groep mensen, en ik kreeg na afloop een complimentje dat ik zo goed Nederlands spreek. Ik zeg, ja, maar ik ben Nederlander. Bed overgrootvader van Nederlander. Oeh, zeiden ze, we dachten dat u Joods was. Jood en Israël, iets één. En of ik het dan leuk vind, en ik vind het leuk, of dat ik het niet leuk zou vinden, zou niet goed zijn, is niet interessant. Maar de onwetendheid over Jodendom, over de eeuwige, de kennis van de Bijbel, dat gaat zo hard naar beneden. Scholen vandaag de dag, dat zijn instituten waar kennis wordt overgedragen, maar niet waar opvoeding wordt gegeven. En gelooft u mij, opvoeding is belangrijker dan kennisverrijking. Vandaag op school een juffrouw of een meester ook maar de geringste verdenking heeft dat er bij de leerling sprake is van seksueel misbruik. Dan komt er een scala aan hulpverleners bij de ouders. Maatschappelijk werkers, psychologen, politie, alles komt erbij. als er maar de geringste verdenking is van huiselijk geweld. Weer een scala aan hulpverleners. Terecht. Prima. Maar als een kind antisemitische uitingen tentoonspreidt, dan gebeurt er niks. Men heeft mij verzekerd van haar overheidswegen dat er wel een protocol voor bestaat. Maar ik heb verschillende rectoren en directeuren van scholen gevraagd. Niemand weet waar het protocol ligt. Spreek ik ver weg? Uit een wereld die niet bekend is? Waar er recentelijk een minuut stilte in heel Nederland voor de aanslagen in Parijs. En waren hier in ons Nederlands scholen die gedurende die minuut stilte leerlingen hadden die liepen te schelden, te vloeken en te brulden, want die weigerden mee te doen aan die minuut respect voor slachtoffers van zinloos geweld. En wat doen we eraan? Niets. We krijgen vluchtelingen. Natuurlijk, iedere vluchteling moet geholpen worden. Onvoorwaardelijk. We moeten hem uit water vissen. Een drenkeling moet je redden. We mogen hem wel vragen, ben je bereid andersdenkende te laten leven? En als hij dan zegt nee, dan wil ik hem niet. Want als ik hem wel wil en opneem, dan pleeg ik suïcide, zelfmoord. Die man uit Syrië die bij mij was en mij uitlegt dat hij opgevoed is, grootgebracht met de wetenschap dat je Joden moet verdelgen. Hij wist niet wat het was, zei hij. Hij wist niet of het mensen waren, dieren of dingen. Maar ze moesten wel verdelgd worden. Ook weer een tijdje geleden. Maar die mensen die hier naartoe komen nu, die zijn grootgebracht met antisemitische visies. En een vrouw is een gebruiksvoorwerp. We geven ze brood, bed en bad. We moeten ze ook vanaf dag 1 basisnormen geven. En als we daar een tekort schieten, dan schieten we in tekort, want we doen er niets aan. Dan hebben we de misère niet, dan halen we de misère in huis. Dan hebben we de misère in huis gehaald. Wat betekent dit voor de toekomst? Daar hoef je geen profeet voor te zijn. Om te snappen dat we dan de verkeerde kant op gaan. Want dadelijk mag iedereen stemmen. En op wie wordt er dan gestemd? Op degene die visies heeft, die niet stroken met de uwe en niet met de mijne. Vergeet niet, Hitler was democratisch gekozen. Dames en heren, ik zal eindigen met een kleine anekdote. Mijn leermeester was en is Rabijn Vorst uit Amstelveen. Rabijn Vorst, mijn vriend en leermeester, die was 3 toen hij in Westerbork belandde. Recentelijk heb ik hem teruggebracht naar Westerbork. Ik wil dat hij daar het Kaddisch, het gebed voor de doden, zou uitspreken bij een bijeenkomst. En toen we daar kwamen, werd die lijk bleek. En ik schrok. Ik zei, wat is er? Diezelfde koninklijke marechaussee die ons nu verwelkomde, stond daar in de oorlog om te zorgen dat hij niet kon ontsnappen. In Westerbork was een school. Ja, bijna iedere week andere leerlingen, want er werden nieuwe aangevoerd en oude werden afgevoerd. En leraren wisselden ook. En het was een mooie dag, een zomerse dag. En de deur van het schooltje stond open. De juffrouw en de meester gaven les. En toen kwam er voor die open deur een klein jongetje. En die begon te zingen, Ashrenu matov chelkenu. Geprezen bent u, eeuwige. We zijn gelukkig. Want ons lot is zo mooi. In Westerbork. God te danken en prijzen. Voor het lot en het deel wat hij ons heeft toebedeeld. Het jongetje wist niet wat hij zong. Maar de juffrouw hoorde dat. Begreep het. Ging naar buiten met al haar kinderen en de meester volgde. En nam het jongetje op haar armen. En zo dansten ze daar. In Westerbork. Het voorportaal van de hel. Ashrenu matov chelkenu. Wat zijn we toch gelukkig met hetgeen u, God, ons toebedeelt. Of we het nou begrijpen, omdat we het niet begrijpen. Alles komt van de eeuwige. Dat dansje daar is opgeschreven door de juffrouw van toen, Klara Asscher Pinkhoff, een bekende schrijfster. En de meester was het toenmalige opperrabijn van Rotterdam. En dat jongetje was rabijn Vorst uit Amstelveen. Ja, er is antisemitisme. Welke kant op gaat, weet ik niet. Maar desondanks, Ashrenu matov chelkenu, ben ik blij en dankbaar een Jood te zijn. En ik ben dankbaar voor de solidariteit die u ons toont. Dank u.
Hartelijk dank, rabbijn. Veel om over na te denken. Wellicht zijn er ook nog vragen. Die mag u dus stellen. In de hal van de kerk ligt ook papier en er liggen ook pennen bij. Dus maak van die gelegenheid ook gebruik. Er staat trouwens bij, beantwoording van vragen door opperrabbijn Jacobs en Dominic Abtijn. Dat laatste dat moet u een beetje vergeten. Natuurlijk, als er echt iets is, wil ik gerust mijn bijdrage leveren. Maar we zijn hier... De moeilijke vragen die het zijn voor u. Ja. Goed, verder wil ik nog even wijzen op de collecte. Die is dus bestemd voor een opknapbeurt voor het schoolplein van de Joodse school Het Geider in Amsterdam. Het is een Joodse orthodoxe school, de enige in Nederland. Ja, er komt nog wat.
Misschien ik even uitleg. Kijk, wij... Er is in Amsterdam een Joods-orthodoxe school, er zijn twee scholen. Maar het één is strikt orthodox, helemaal gericht op de eeuwige en ook profaan. En als die school, die is heel klein, maar als die ophoudt te bestaan, dan blijft er niets meer over van het Jodendom in Nederland. Want zoals u ongetwijfeld weet, het zijn die mensen die wekelijks in de kerk komen, die zorgen dat de kerk in stand blijft. En die de mogelijkheid creëren voor anderen om maar één keer per jaar te komen. Maar als de kern verdwijnt, verdwijnt alles. Als deze school die steeds minder leerlingen krijgt, minder. Omdat mensen wegtrekken. Jonge gezinnen trekken weg uit angst voor antisemitisme. Ook omdat het steeds kleiner hier wordt. Als gevolg van die afschuwelijke jaren 40-45. Als die school ophoudt te bestaan, dan... Nederland is gebaseerd op de joods-christelijk denken. Dan is dat joods verworden tot historie. En ik, eeuwenlang in Nederland, generatie na generatie, ik wil zo graag, hoezeer mijn hart ook in het heilige land ligt, maar ik wil het ook hier in Nederland, het jodendom niet verward tot geschiedenis en het niet meer zal zijn.
Nou, dank u wel, Peter, dat ik het toch niet kunnen doen. De moeilijke vragen zijn toch wel voor u. We gaan dus zingen uit Psalm 147, vers 6. Daarna hebben we pauze, zo tot een kwartiertje ongeveer, 20 minuten. 20 minuten. Dus zeg maar 9:55 gaan we weer beginnen. Thank you. Als we onze plaats weer innemen, dan kunnen we deze avond voortzetten, want het was ons plan om rond de klok van 10 uur af te sluiten en daar gaan we alsnog voor, maar vooralsnog voor, maar we doen in ieder geval onze best. Er zijn veel vragen. Als we dan allemaal weer zitten, dan begin ik met een heel mooi bericht. En dat is de opbrengst van de collecte. De opbrengst is een mooi bedrag van €914,45. Ruim €900. Om stil van te worden. Dat is heel mooi. En daar zijn de onkosten al van af. Want deze avond is ook verder gesponsord. Dus dat is heel fijn. Ik ben daar wel geweest bij het Geider. En de school maakt heel veel onkosten. En waarom dan? Dat heeft alles te maken met de beveiliging van de school. Moet je nagaan. En dan is er een kind op school en dat moet even naar de bakker toe. Dat is om de hoek van de straat. En dan gaan er maar associés mee. En die zijn bewapend, reken maar. En dus de beveiliging van de school, er moest echt wat aan gebeuren. En dat is ook gebeurd. Maar als je naar het schoolplein bijvoorbeeld kijkt, ja, daar moet ook het nodige aan gebeuren. En daar willen we nu vooral in investeren. Dus hartelijk dank voor deze mooie opbrengst. We gaan zingen uit Psalm 89, de versen 7 en 15. En daarna geef ik dan de rabbijn weer het woord.
Nu doet hij het, ja. We begonnen te spreken over het lotenfeest. Ik ga maar loten, want als ik al deze vragen moet beantwoorden, dan ben ik inderdaad voor 11 uur nog zeker niet klaar. Dus excuus als ik sommige vragen niet zal beantwoorden. Het is niet bewust één, wel niet. Ik trek gewoon en ik antwoord. Het eerste, geen antisemitisch pro-Israël. Klopt. Is er wel een anti-Zionist pro-Israël? Nee, natuurlijk niet. Want kijk, wat mensen dus verkeerd denken is het volgende. Een anti-Zionist die is dus tegen het bestaan van Israël. En die vindt dat Israël vernietigd moet worden. Je mag best oneens zijn met de politiek die in Israël bedreven wordt. Misschien zijn er velen van u hier die het oneens zijn met de politiek die Rutte bedrijft. Dat mag. Democratie, daar kan je stemmen. Dus Israël, ik denk de helft van de Israëlse bevolking met bepaalde aspecten van de politiek van de regering niet eens is. Maar anti-Zionist betekent wat anders. Dat betekent niet, je bent tegen het beleid, je bent tegen het bestaan van de staat Israël. En dat is op zich best wel begrijpelijk, want als we namelijk kijken naar de Bijbel, de eerste zin van het eerste boek van Genesis. God heeft de hemel en de aarde geschapen en er wordt gevraagd door onze geleerde Rashi, waarom begint de Bijbel met de geschiedenis van de schepping van de wereld? De Bijbel had toch eigenlijk moeten beginnen, dan beantwoord ik de tweede vraag, met het ontstaan van het Joodse volk bij de berg Sinai, Exodus, na de uittocht uit Egypte. Want tot die tijd waren er nog geen Joden. Adam was de eerste mens. En Adam, waarom heette die Adam en niet Hendrik? Adam is Alef Dam. Alef is de eerste letter, dat is één, dat is God. Of onze ziel. Ieder mens heeft iets goddelijks in zich, onze goddelijke ziel. En Dam is bloed. Dus Adam is de combinatie van lichaam en ziel. Wij zijn allemaal nazaten van Adam. Op een gegeven moment ontstaat er een differentiatie. En dan bij de berg Sinai ontstaat het Joodse volk. En omdat de 5 boeken Mozes primair het wetboek zijn voor het Joodse volk, had het logischer geweest dat de 5 boeken Mozes begonnen zou zijn niet met de Genesis, de schepping, maar met de uittocht uit Egypte. Dus waarom wordt de vraag gesteld, begint desalniettemin, desondanks de Bijbel, de 5 boeken Mozes, met het scheppingsverhaal? Het antwoord is, ik vertaal letterlijk, als de Verenigde Naties komen en zeggen tegen de Joden, listimaten, jullie zijn terroristen, want jullie hebben het land Kanaan tot je genomen, dan is ons antwoord, God heeft de wereld geschapen en dat stukje land heeft hij ons toebedeeld. Een anti-Zionist zegt, niks mee te maken, weg jullie Joden uit Israël, ga naar weet ik voor wat, maar daar mag je niet zijn. Israël mag niet bestaan. Dan ben ik dus deze vraag beantwoord, maar tevens de vraag van waarom pas bij de berg Sinai zijn de Joden ontstaan. Er is niet de kwestie van waarom. Zo is het verlopen. Waarom is de wereld geschapen überhaupt? Er zijn dingen, als je kijkt naar de Bijbel, naar Genesis, dan, ik teken even in uw richting. De eerste letter is een beet. A, B, Alef, Beet. En een beet heeft een dak, een muur en een bodem. En zo schrijf je een beet. Wij lezen die kant op. Dat is anders als u het leest. Dus als iemand in dit bouwwerk zou staan, de eerste letter, dan kan ik in den beginnen, kan ik kijken en leren wat is er gebeurd na den beginnen. Hij moet weten, als hij wil weten wat er voor den beginnen is, dat hij tegen een muur oploopt. Dus voordat wij gaan leren en vragen en proberen te begrijpen, moeten we weten dat een heleboel dingen we niet kunnen begrijpen. We kunnen ons niet voorstellen wat er voor de schepping was. Hoeven we niet te proberen, want zullen we nooit kunnen voorstellen. We kunnen ons de eeuwige niet voorstellen. Op het moment dat ik een voorstelling heb van God, ik zie een oude man met een witte baard, mijn volk, ben ik verkeerd bezig. Want God overstijgt ons verstand. Zoals ook staat, niet mijn gedachten zijn uw gedachten en niet mijn daden zijn uw daden. Dus in essentie kunnen wij de eeuwige niet begrijpen. Als we dat weten, gaan we studeren en proberen te snappen. Maar primair moet weten dat je het anders kunt snappen. Op school ligt het altijd veel simpeler. Ik herinner mij, ik was altijd een vrij ondeugend jongetje op school, een natuurkundeleraar. Ik vroeg hem, als je met een raket omhoog gaat, waar kom je dan uit? Nou, de atmosfeer, de stratosfeer, weet ik vooral, Melkweg. Ja, maar als je nou doorgaat, ja, dan kom je in het oneindige. En iedereen snapt het. Stel nou, de dominee zou dezelfde vraag worden voorgelegd. En die zou zeggen, dan kom je bij de eeuwige uit. Dan zouden ongelovige ouders zeggen, laat die man het eerst maar eens bewijzen. Maar het oneindige is ook niet bewijsbaar. En in het Hebreeuws is een van de namen die we aan God toebedelen is, het oneindige. En iets te oneindig is, kunnen we begrijpen dat het zoiets moet zijn, maar we kunnen ons er geen voorstelling van maken. We kunnen het niet vatten. Nou, waarom dus eerst zoveel jaren geen Joods volk en daarna krijg je differentiatie in diverse volken? Ik weet dat niet. Daar is geen reden voor. Wordt u op straat alleen door Marokkanen nagescholden of ook door Nederlanders? Nou, ik ga het hier in de vraag. Marokkanen kunnen ook Nederlanders zijn, maar dat even buiten beschouwing gelaten. Nee, ook door Nederlanders. Het is veel te makkelijk om het alleen maar met de Marokkaantjes te gooien. In de Tweede Wereldoorlog waren hier geen Marokkanen. En toch zijn de Joden, 80-90% van het Nederlandse Jodendom is vermoord. Er waren geen Marokkanen hier. En in Marokko leefden de Joden heel in pais en vrede met de Marokkanen. Dus het is in Akko trouwens ook in Israël. Maar dat komt natuurlijk niet op televisie. Ja, er komt alleen maar de beelden van vernietiging en van ruzie, maar waar mensen in vrede met elkaar leven, dat komt niet naar buiten. U zei geen reden te weten voor het antisemitisme. Is het diepste grond niet de haat tegen de God van de Joden? Dat kan zijn. Ik denk dat wat zich nu afspeelt, is dat opkomend antisemitisme, dat in feite een opkomend gestrijd is tegen de eeuwige, en dat zeg ik niet, dat heb ik politici, christelijke politici horen zeggen. Ja, als ik bij ze kom, kunt u me helpen met het ritueel slachten, dat niet verboden gaat worden. Dat hebben ze me uitgelegd. Het is niet een strijd tegen alleen de Joodse wet, het is een strijd tegen de eeuwige. Ja, die moet weg uit onze samenleving. God behoeden, maar dat wil het, maar allemaal, alles is, de nieuwe God is de ratio, net zoals de Grieken hadden dat ook. Wat is toch afgod? Het begrijpen. Als wat je niet begrijpt, bestaat niet. Nou, dat overleeft niet, want Rome bestaat niet meer, Egypte bestaat niet, de Griekse cultuur, de Hellenistische, er is niets meer van over. Maar het geloof in de eeuw is gebleven. We geloven in de persoon, in het bestaan van de Satan, de tegenstander van God. Hoe ziet u dat? Ja, dat zien wij, we hebben een heleboel gemeen. Maar hier, dit is even een verschilpunt. Niet zo ernstig, maar het is anders. Kijk, wij geloven dat alles komt van God. Alles. Dus ook het kwaad. Dan kan je vragen, waarom? Okay. Maar dus alles komt van boven. En God heeft dus gemaakt in deze wereld, hier is hij, het goed en het kwaad. En daar is een strijd. En we hebben allemaal, van Joodse visie bekeken, de mogelijkheid om het kwaad in onszelf ook te verslaan. Dat is in feite, als je de rol van Esther leest, is dat een strijd tussen Mordechai, de Jood, en de snode Haman. Iedereen heeft in zichzelf een stukje Haman, en iedereen heeft in zichzelf een Mordechai. In het eenvoudig Nederlands, bij ieder zit een engeltje en een bengeltje. En we moeten steeds proberen het goede in onszelf te laten overheersen over het kwade. Dan kan je gaan vragen, dat is ook een van de vragen, maar waarom is dat dan? Waarom heeft God die verleiding, de Satan, geschapen? Ja, dat is het, daar is het geen antwoord op. In zoverre, God wil dus kennelijk een wereld waarin de mens de keus heeft, de vrije keus, om te kiezen voor het kwaad, God behoeden, of voor het goede, en dat wij het goede kiezen. Heeft hij dat nodig? Nee, God heeft het natuurlijk niet nodig, maar hij wil dat kennelijk zo. En waarom? Dat weten wij niet. Wij kunnen God natuurlijk in principe nooit doorgronden. Ik kan daar een parabel op loslaten. Mag dat? Of is dat? Ik zal die parabel toch brengen hoe we er tegenaan kijken. Er is een koning. En die koning, die heeft een zoon. Die zoon is de kroonprins. En die koning, die een oprechte man is, wil testen of zijn zoon, de kroonprins, een goede opvolger zal zijn. Wat doet hij? Hij vraagt aan een van zijn meest getrouwe hofdames om ze te verkleden als prostituee en die zoon te verleiden. Nou is de vraag, wat gaat die hofdame nu doen? Gaat ze zo sluw mogelijk te werk, met de kans dat de jongen erin tuimelt en de pa zeer ontevreden is, die jongen dan ook geen opvolger zal worden van de koning, of gaat ze juist helemaal niet zo sluw te werk? Ik zal er geen quiz van maken. Het is te riskant. Maar het antwoord is, zij wil de opdracht, zij is een getrouwe hofdame. Dus dat wat de koning wil, voert zij op zo goed mogelijk. Dus zij zal dus zo sluw mogelijk te werk gaan. Maar ze hoopt dat de jongen er niet in tuimelt. De koning, dat is God. Die kroonprins, dat bent u, dat ben ik, dat zijn wij. En die hofdame, die verkleed is als prostituee, dat zijn de beproevingen en de verleidingen die we dagelijks tegenkomen. Fysiek, maar ook in onze gedachten, in onze spraak. Wel of niet roddelen, wel of niet kwaad denken. En dat gaat dan vaak heel sluw te werk, hopend dat wij erin tuimelen. Nee, proberend ons erin te laten tuimelen, maar hopend dat we er niet in tuimelen. Zo kijken wij dus aan tegen de Satan. Mag ik vragen waarom jullie een keppeltje dragen? Ja, dat mag. Volgende vraag. De reden, want dat was misschien de bedoeling. Nee, de reden van een keppeltje is om je te realiseren, te beseffen dat er iets boven je is. We moeten constant voelen, als het ware, dat er iets boven ons is. Dat is een van de betekenissen van het dragen van een keppeltje. U had het een aantal keer over missies in het leven. Kunt u aangeven wat uw missie is? Of vindt u dat te persoonlijk? En vind ik te persoonlijk, dat is ook een snel beantwoord. Nee, mijn missie is om dat wat God van mij wil uit te voeren. Dat betekent te doen wat ik kan. In gebed naar de eeuwige. En in daad naar het welzijn van de medemens. Het betekent ook dat ik steeds moet proberen om niet toe te geven aan de verleidingen, de Satan, die steeds zal proberen continu mij ergens in te laten tuimelen. Dat is mijn missie. En of ik nou in plaats A ben waar iemand ziek is die ik kan steunen, of in plaats B een toespraak hou en misschien mensen kan inspireren, dat heb ik niet in de hand. Waar ik er eigenlijk ben en wat ik daar moet doen, dat gebeurt. Ja, uiteindelijk heeft God de algehele leiding van de wereld en bepaalt ook waar ik ben. Ja, en ik ga niet te veel nadenken. Misschien een mooie gedachte waar je ook iets mee kunt. Ik heb gezegd, ik werk in de psychiatrie. Toen ik daar voor het eerst kwam en het was een grote bijeenkomst met 200 inpatients en honderden outpatients. En toen zei de directeur tegen mij op een van de feest, Jacob, zo een paar woorden spreken. Dank u wel, dokter. Houdt u het kort? Goed, kort houden. Enfin, ik sprak. En af en toe komt hij naartoe. Jacobs, geweldig gesproken. Ja, dank u wel, dokter. Maar ik vraag wat zo geweldig was aan mijn toespraak. Dan zegt hij, niemand luisterde. Je sprak maar door, je sprak maar door, je sprak maar door. 15 jaar later ontmoet ik een vrouw. En die komt naar mij toe en zegt, kent u me nog? Ik zeg, nee. Herinnert u zich nog uw eerste toespraak? Nou ja, ik weet dat ik de eerste toespraak heb gehouden. Ik herinner dat verder niet. Ik was toen patiënt. En de boodschap, het woord wat u verkondigde, de gedachte, is mij zo tot steun geweest mijn hele leven, dat ik nu weer gezond ben. Ik wist niet dat ik wat deed. Ik deed wat ik moest doen. Ik moest iets vertellen uit de Bijbel om mensen tot steun te zijn. En of iemand wel of niet iets opgevangen had, weet ik niet. Dus ik ben niet zo uit om van wat doe ik hier nou en zo. Waar ik ben, moet ik zorgen dat ik God dien en de medemens ondersteun. Wat als je kijkt op de beloftes die er nog zijn voor Israël. Nou, uiteraard, een van onze geloofspunten is dat wij iedere dag verwachten en hopen dat de Mashiach mogen komen. En wat is de Mashiach? Wat betekent de Messias? Het is gekoppeld aan een persoon. Een persoon die iedereen terugbrengt naar het inzicht op dat er een eeuwige bestaat. Voor de hele wereld. Maar het gaat nog iets verder. Niemand hoeft te komen aankondigen, ik ben de Messias. Als je op een gegeven moment ergens een plantje ziet. En je ziet dat plantje groeit. Dat krijgt iedere dag water en dat pokon. En daarom groeit dat. Nou, als je vraagt waarom groeit, hoe kan dat? Nou, celdelingen, groeien ze of aangroeien ze, ben je een chemisch, biologisch proces. Schitterende antwoorden. Maar het feit dat een plantje kan groeien, dat uit een klein zaadje een plantje kan komen, dat er uit een klein celletje een mens kan komen. De grootste gynaecoloog ter wereld kan u beschrijven hoe het gaat, wat zich afspeelt, maar dat het zich afspeelt, overstijgt ons verstand ten ene male. In de tijd van Moshiach, van Messias, dan hoef ik niet na te denken, wat een wonder zegt als zo'n plantje groeit, dan zie ik dat. Dan zie ik in alles het goddelijke. Als ik God als het ware steeds voor ogen heb, gewoon steeds zie, dan ga ik dus ook geen kwaad meer doen. Dan is het kwaad automatisch uit de wereld verdreven en is er ook geen oorlog meer. Het oorlog heeft alles te maken met ongelovigheid. Oorlog heeft te maken met niet accepteren dat er een God is, maar ja, je moet je verdedigen omdat de ander je geld wil afpakken of jij wil bij de ander iets afpakken. Dat is oorlog. Het heeft alles te maken met drang en bevredigen van je eigen verlangens. Nou, op een gegeven moment, als men ziet dat er een eeuwige is, dan ga ik dat soort strijden niet meer voeren en dan is er vrede. Hoeveel Joden wonen in Nederland? Dat is een goede vraag. Er wordt over het algemeen gesproken over 50.000. Maar het is heel moeilijk te berekenen. Want na de oorlog zijn vele kindertjes die ondergedoken waren. Wie ouders vermoord zijn. Die zijn gebleven bij hun duikouders. En weten vaak niet dat ze Joods zijn. Dat klinkt dus erg vreemd. Maar het is echt zo. Ik ben afgelopen inwijdingsfeest was ik bij een aansteek van een grote menorah in Maastricht. Ik heb twee mensen ontmoet. Eén die dus inderdaad de oorlog heeft overleefd als baby. En nooit eigenlijk wist dat hij Joods was. Dat wel een keertje te horen heeft gekregen. Maar daar hield het dan ook mee op. En die tweede wist überhaupt niet. Heeft een Joodse oma. En oma heeft op haar sterfbed. Die man is nu 42 of zoiets dergelijks. Oma heeft op sterfbed gezegd. Wij zijn Joden. Maar heeft het geheim gehouden. Want ze wilde niet dat haar kinderen en kleinkinderen ook in Auschwitz zouden belanden. Ik zeg dat even zo cru als het is. Maar, nou, en hoeveel oma's zeggen het niet? Terwijl die mensen wel Joods zijn. Dus als je dat nog allemaal mee gaat tellen, kom je op 50.000. En vele van die 50.000 weten überhaupt dus niet dat ze Joods zijn. Ja, dus de gemeenschap is klein. Wat kunnen wij christen doen voor het Joodse volk? Nou, een beetje onaardig misschien, maar door ook voor jezelf goed te zijn en de eeuwige te dienen. Dan zijn we allemaal met hetzelfde bezig, dan hebben we echte solidariteit als we de eeuwige dienen. U op uw manier, wij op onze manier, dat is wat we nodig hebben. En uiteraard, ja, zichtbare solidariteit. En als je in je omgeving merkt, anti-Israël propaganda, antisemitische uitingen, tackle het. Ga erover in over, onderstrepen, tonen dat je dat niet accepteert. Wees daar moedig in. Is het Gods bedoeling om alle Joden naar Israël te brengen? Ja, het is zeker Gods bedoeling. Uiteindelijk zal het Joodse volk in Israël aankomen. Maar het feit dat we verspreid zijn over de wereld, heeft ook een functie. Ik ga toch even terug naar die eerste zin uit de Bijbel. Waaraan dus staat dat God heeft de wereld geschapen. En dan komen dus die Verenigde Naties en die zeggen, jullie zijn dieven. Jullie hebben het land Israël ingepikt. En dan is het antwoord, dat wat daar staat, is iets. En waarom begint de Bijbel met deze zin? Dat God de wereld heeft geschapen. Lahagit kormasov, om te vertellen de kracht van zijn daden. Want als de Verenigde Naties komen en zeggen, jullie het land Israël ingepikt, dan moeten jullie zeggen, God heeft ons een stukje land toegewezen. Wat betekent dat? Lahagit kormasov, om te vertellen de kracht van de eeuwige. God wil van ons voor ons allen, maar ook voor het Joodse volk, dat we in die wereld de aanwezigheid van de eeuwige verkondigen. Dat godloosheid en afgodendienst verdwijnt. En dan zegt, gaat dus die verklaring verder en zegt, want als de Verenigde Naties komen en die zeggen, jullie zijn schurken, want jullie hebben het land Israël ingepikt. Wat kan het die Verenigde Naties eigenlijk schelen? Wat kan het ze schelen? Dat die Canaanitische volkeren overstuur zijn, begrijp ik. Maar de hele wereld is heel erg overstuur, omdat die Joden daar in het piepkleine stukje land wonen. Toen en nu precies hetzelfde verhaal. Wat is hun angst? Waar bemoeien ze zich mee? Waar winnen ze zich over op? Ze zijn bang dat de Joden de hele wereld veroveren. Want die opdracht hebben wij, om de hele wereld te veroveren. Niet in een fysieke zin. Nee, wij zijn verspreid over de hele wereld. En overal waar we ons bevinden, hebben wij de opdracht om de aanwezigheid en het bestaan van de eeuwige te verkondigen. Dat is onze opdracht. En daarom zijn we ook verspreid over die hele wereld. Overal moet de aanwezigheid van de eeuwige voelbaar zijn en bekend zijn. En als ik op een gegeven moment zelf, ik verdwaal en loop door het bos. En terwijl ik daar loop, zeg ik een paar psalmen. Dan heb ik daarmee als het ware dat bos verheven. Heb ik het doel van de schepping van dat stukje bos, heb ik gerealiseerd. Die Verenigde Naties begrepen, de Joden beginnen in Israël en daarna komen ze de hele wereld. En overal zullen ze proberen het woord van God te verkondigen. Niet te bekeren, dat doen wij niet aan, maar wel de aanwezigheid van de eeuwige onder de aandacht te brengen. En mensen daartoe te brengen dat ze daarin geloven en houvast in vinden. En dat was hun angst, dat de Joden de hele wereld zouden veroveren. Want het was een gevecht en is een gevecht tegen de eeuwige. En niet tegen alleen Joden. Maar uiteindelijk, als de Messias er is, gaan we allemaal terug naar Israël. Tot die tijd blijf ik hier. Ja, ik zou zelf graag in Israël willen zijn. Maar u weet, niet lang geleden, dat het schip in Italië is gekapseisd. En die kapitein heeft als eerste het schip verlaten. En er is toen 16 jaar in de gevangenis voor beland. Ik wil niet als kapitein van de Joodse gemeenschap in die gevangenis belanden. Dus ik blijf hier, zolang er nog mensen in dat schip zitten. Wat is de toekomstvisie? Christen verwachten Christus' wederkomst. Wat verwacht de Joodse volk? Wij verwachten, net zoals jullie verwachten, de komst. Jullie noemen het de wederopstanding en volgens is dan de eerste keer van de Messias. En of nou, wie er nou gelijk heeft, dat zien we dan wel weer. Maar willen we allemaal wat dat betreft hetzelfde. We willen dat de tijd van de Messias aanbreekt. Dat er dan geen kwaad meer zal zijn en geen oorlog. En we hebben allemaal de opdracht om eraan te werken. En hoe doe ik dat? Ieder op zijn manier. Ja, naast de liefde hebt God gelijk, heb u naast lief gelijk uzelf. En niet alleen in theorie, maar in praktijk. En het geloof in de eeuwige en hem aanbidden. U zegt dat een Jood de geschiedenis moet dragen. Is vanuit dat perspectief de staat Israël bijna noodoplossing, bijna als noodwoord geen zwaktebod? Ja. Ten eerste hebben de Joden hebben altijd, dus de vraag is, de Jood moet misère dragen. Dat heb ik niet zo gezegd. Ik heb gezegd, als iemand ziek is, als er misère is, moet je het bestrijden. Stel dat lukt niet, dan moet je het dragen. Ja, het heeft weinig zin, het is zinloos, om iets te gaan bevechten wat je niet kan overwinnen. Dus je moet ziekte, pijn, antisemitisme, vervolging bestrijden. Mocht dat niet lukken, dan moet je het accepteren. Is Israël een noodoplossing? Een soort noodoplossing, een zwaktebod? Nee, de Joden hebben altijd in Israël gewoond. Altijd. Er is geen periode in de geschiedenis waarin geen Joden in Israël hebben gewoond. Maar tegelijkertijd zijn ze over de hele wereld verspreid. Op een gegeven moment de staat Israël opgericht door de Verenigde Naties. Nou, geweldig, maar uiteindelijk is het heilige land. En of de Verenigde Naties het nou wel erkennen of niet erkennen, doet niet af aan de heiligheid van het land Israël en het land dat God ons heeft gegeven. Ja, ondanks of dankzij de Verenigde Naties, dat is al totaal onbelangrijk. Als de Verenigde Naties morgen zeggen, Israël mag niet meer bestaan, ja, ze zeggen maar, het heilige land is het heilige land en dat kan niet door de Verenigde Naties, zelfs niet door de Verenigde Naties, worden afgenomen. Het is geen noodoplossing, het is geen zwaktebod. Het is, we zeggen dagelijks in onze gebeden, laat ons terugkeren naar Zion. Dat zeggen we al duizenden jaren in onze gebeden. Maar vaak kan dat niet, en vaak is dat niet verstandig. Maar als men door de eeuwen heen de Joden altijd in Israël blijven wonen, ook in Israël teruggekeerd. Bij de Sinaï is haat tegen Israël begonnen. Dat moet dan toch een reden hebben. Alles heeft een reden. Er is niets zonder reden. Maar er zijn verschillende niveaus in reden. Er zijn de redenen die ik als mens kan begrijpen. En er zijn redenen die mijn verstand overstijgen. Antisemitisme overstijgt mijn verstand. Het gebeurt, het is er. Ik moet dat bestrijden. Maar het heeft wel zo moeten zijn. Het is wel, ik kan niet gaan zeggen, ja, God keek even de andere kant op. Nee, dat in zo'n God hebben wij, geloven wij niet, dat is onze God. God is eeuwig, God weet alles, God doet alles, God is liefde, alles komt van hem. En ik zal je een kleine anekdote vertellen, daarmee eindig ik. Er is een man en die woont in een jungle, een oerwoud. En die man in het oerwoud, die heeft nog nooit de wereld gezien. Kent het bestaan van elektriciteit niet van niks. Dus hij woont in een oerwoud en weet verder niks. De ontwikkeling van de samenleving, van de technologie is hem totaal ontgaan. Hij verdwaalt en komt in een stad. Gaat een gebouw in. Loopt een trap op. Allemaal nieuw voor hem, trap had hij nooit gezien. En staat op een gegeven moment op het balkon. Kijkt naar beneden. En wat ziet hij daar? Een zaal met aan de muren zagen en hamers en schroevendraaiers. En daar lopen in die zaal allemaal gesluierde mannen en vrouwen rond. En daar staat midden in die zaal een tafel. En op de tafel ligt een laken. En van onder dat laken steekt een voet uit. En op een gegeven moment wordt er een seintje gegeven. Men stort zich op die voet. Bloed spuit eruit en onze inboorling valt flauw. Zo'n sadistisch tafereel kon hij niet aan. Kon hij ook niet plaatsen. Hij was in de operatiezaal van een ziekenhuis beland. De gesluierde mannen en vrouwen waren de artsen, de verpleegkundigen. En er lag er iemand op een tafel die ziek was. Die had pijn aan zijn voet. Die wordt geopereerd, dat doet pijn. Er spuit bloed uit. Maar het is om hem beter te maken. Maar onze inboorling weet dat niet. Hij ziet alleen maar die operatie. Wist niet wat er voor was en niet wat erna zal zijn. En hij ziet dan, wordt geconfronteerd met een zeer sadistisch, onbegrijpelijk tafereel. Het leven is een operatie. Er is iets voor, er is iets na. Wat wij zien is de operatie. En wat de eeuwige ziet is dat er iets voor en dat er iets na is. Die operatie doet pijn. Dat moeten we niet willen. We moeten alles doen om pijn te bestrijden. Maar vaak is die pijn niet bestrijdbaar. En dan moeten we kracht putten uit het feit dat wij maar een heel beperkt zicht hebben op het eeuwige leven. Op wat er voor was en wat er na is. En dat moet ons sterken. Daarom heb ik alle papiertjes beantwoord. Ik heb 2 doorheen gesmokkeld, maar de rest...
Zo gewend het dingetje op te spelden. Ja. Maar dan wil ik nog een klein woord van dank namens de SGP-kiesvereniging Derksland. We hebben vanavond een bijzonder boeiende avond gehad. En hoe is dat nu gekomen dat rabbijn Jacobs hier nu mag zijn? We hadden vorig jaar met de bevrijdingsdag hadden we een avond belegd in Derksland. Voor het 70-jarige bevrijding. En dachten, ja, waar gaan we nu voor collecteren? En dachten we als bestuur, ja, het geider is toch wel een mooi doel om nog een herinnering aan de bevrijding te hebben. En dat geld, dat gaan we aan het geider brengen. Dus toen zijn we met een kleine delegatie naar het geider gereden. En er was ook onze rabbijn Jacobs. En ja, toen waren er toch. Toen hebben we gevraagd, wilt u een keer een referaat over antisemitisme geven? En dan was hij zeer toe bereid. Dus vandaar dat onze rabbijn hier vanavond mag zijn. En omdat ook de Hersteld-Hervormde Kerk een commissie heeft die ook het geider een warm hart toedraagt, dacht ik, dat is toch een mooie combinatie als we de kerk en een beetje de staat kunnen combineren. En ja, dus ook het woord samenleven, dat is ook een motto van de SGP dit jaar. Ik dacht, dat is een prachtig woord om dat hiervoor te gebruiken. Dus dominee, kapitein, hartelijk dank dat u deze avond wil openen. En vooral rabbijn Jacobs voor de hele boeiende presentatie. Goed, een niet-Jood kan ook wel een leiding houden over antisemitisme, maar als Jood dan voel je de intensiteit van het woord. En u spreekt echt uit ervaring en ondervinding hoe dit tragisch dat het nog steeds is. En u was ook helemaal, u was bereid om ook helemaal gratis deze avond te geven. Dus zo diep zit het in u om het geider bestaansrecht te blijven geven. Dus goed, u bent niet voor niets geweest. Het heeft er nog €914 opgebracht. En we wilden u niet voor niets laten rijden. Dus als kiesvereniging hebben we u nog wat reiskosten gegeven. Dus ook dat kost u niets. Dus alleen de tijd die u gegeven hebt. Heel hartelijk dank. Alleen de tijd wilde u voor beschikken stellen. En ja, u had het al over een opdracht die u van de heer krijgt. En ja, u hebt pensioenrecht leeft al lang bereikt, maar uw opdracht is nog niet voorbij, denk ik. En heeft nog heel veel energie als ik al zie wat u allemaal nog doet. En ik hoop dat u nog veel jaren gezondheid krijgt om het nog te mogen blijven doen. Dan wil ik ook graag nog de organist bedanken voor zijn muzikale inbreng. Hij heeft talent en dat heeft hij ook vanavond weer laten horen. En heel hartelijk dank dat u ook hier wilde zijn. En de uitnodigingen die u ontvangen hebt bij de ingang, die is ook door iemand geschonken, dus dat kost ons ook geen geld. En verder de kosten die ook vanavond zijn vrije avond weer voor beschikbaar wilde stellen, ook hartelijk dank voor uw aanwezigheid en alles wat ermee samenhing. En de kerkvoogdij die ook heel wel belangeloos het kerkgebouw ter beschikking wilde stellen. Dus allen hartelijk dank daarvoor. En dan wil ik nu graag de avond beëindigen met het gebed. Heere, u bent de eeuwige, de onveranderlijke, dat hebben we vanavond mogen horen. En u bent ook onbegrijpelijk voor ons menselijke verstand. Maar u bent ook de God van het verbond. Het verbond dat u met Abraham gesloten heeft. En tegen Abraham gezegd heeft, dit land van de vreemdelingschappen, dat zal eenmaal aan uw nageslacht toebedeeld komen. En hoe is dat bewaarheid geworden? U bent de God van het verbond. En u hebt uw volk Israël in het land Kanaan gebracht. Al moest het door de Rode Zee. En al moest het door de woestijn. Maar u bent de God die niet liegen kan. En u hebt het volk in Kanaan gebracht. Maar ook hierin kunnen we niet begrijpen wat u met het volk voor heeft. Want het volk is niet in Kanaan gebleven. Maar na de verwoesting van Jeruzalem het jaar 70 is het land weer verlaten. Of is het volk Israël geen volk, tijdelijk geen volk meer geweest. En zijn ze over heel de wereld verstrooid. Maar toch blijft u het God, toch blijft u de God van het verbond.
maar zelfs door de diepste diepten van de Holocaust. Komt na de Holocaust in 3 jaar, het volk Israël wordt weer gesticht. En dat is voor ons menselijk verstand niet te volgen. Maar u blijft de God van het verbond. En het mag nog steeds zijn tot op de dag van vandaag. En hoe kunnen we dan toch constateren dat u de God van het verbond is en de God van het verbond blijft. En ook door uw volk hebt u ons uw woord gegeven. En hoe rijk is dat toch woord, heren? U hebt het Mozes en de profeten gegeven. En als we dan zien de profeet Jesaja, de evangelist van het oude verbond, hoe in Jesaja 53 de man van smarten wordt voorgesteld. Heren, hoe is het toch om dat u uw zoon zo gezonden heeft, hoe dat het toen al voorspeld is. Maar het is een rijke middelaar geweest. We hebben de afgelopen tijd ook vele rijke woorden over gehoord. Wil u geven dat we allemaal in dat bloed van uw middelaar mogen delen? Wilt u zo met ons allen zijn? Ook in het bijzonder, aan wie u uw ambt gegeven hebt, wil u hem hebben bedienen uit uw volheid. En als we straks naar huis gaan, wil u ons bewaren en sparen en veilig thuis brengen. Wilt u zo dan met ons allen zijn en ieder geven wat nodig is? Dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. Dan als laatste, dan heb je gezien dat er nog het Joodse volkslied gezongen gaat worden. En dat heet de Hatikva. Ik heb eens even gekeken in op Google. En dat Zeeuwse, of dat Joodse volkslied, dat is pas in de eind van de 19e eeuw is dat gecomponeerd. Als je ziet dat de Joden toen al 1900 jaar uit hun land verdreven zijn, is er toch iemand die het lied van de hoop durft te maken. Dan denk je, ja, dat is toch een teken van de grote vitaliteit van het Joodse volk, dat na 19 eeuwen in de verstrooiing toch nog iemand het lied durft te componeren, waarin ze weer hopen dat ze weer naar Jeruzalem terug mogen komen. De orgen wordt gevraagd om dat staan te doen. Daar moet je even mee wachten, want de organist geeft al eerst nog een improvisatie. En als hij dan een toon lang aanhoudt, dan mag u gaan staan en dan mag u dat mee gaan zingen.